onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God en Vader, en van Jezus Christus, den Heere, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 84, vers 4 en 5. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Let, Heer der legerscharen, let op mijn ootmoedig smeekgebed. Ai, laat mij niet van druk verkwijnen. Leen mij een toegenegen oor. O Jacobs God, geef mij gehoor. O God die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijd aanschouwt op. Uw gezalfde koning, één dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u om bid. Ik waar liever in mijn bondsgods woning een dorpel achter, dan gewend aan de ijdele vreugd in z'n boze tent. Het is het vierde en het vijfde vers van Psalm 84.
Thank you.
woord van God, het welk wij nu samen willen lezen, vindt u in de tweede zendbrief die Paulus geschreven heeft aan de Korintiërs, en daarvan het derde hoofdstuk. Ik noem u 2 Korinten 3.
Beginnen wij onszelf u wederom aan te prijzen? Of behoeven wij ook gelijk sommigen brieven van aanbeveling van u, of brieven van aanbeveling van u? Gij lieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen. Als u openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt, en door onze dienstbaarheid, die geschreven is niet met inkt, maar door de geest des levenden Gods, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. En zodanig vertrouwen hebben wij door Christus bij God. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwe Testaments. Niet der letter, maar des geestes, want de letter doodt, maar de geest maakt leven. En indien de bediening des doods in letters bestaande en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, alzo dat ik in de Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien, om de heerlijkheid zijns aangezichts, die er niet heerlijk geweest is, meer in de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid. Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in deze delen, ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid. Want indien hetgeen teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is hetgeen blijft in heerlijkheid. Terwijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij vele vrijmoedigheid in het spreken. En doe niet gelijkerwijs Mozes, die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen teniet gedaan wordt. Maar hun zinnen zijn verhard geworden, want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Oude Testaments zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus teniet gedaan wordt. Maar tot een huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Doch zo wanneer het tot een Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. De Heere nu is de geest, en waar de geest des Heeren is, al daar is vrijheid. En wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren geest.
Laten wij nu samen Gods aangezicht zoeken en hem om zijden zegen smeken. Lieve Heere, gij hebt ons aan deze tweede feestdag, waarin wij gedachtenis vieren van de uitstorting van uw dierbare Heilige Geest op deze aarde, samengebracht in uw huis. En Heere, het is ook ons beter 1 uur in uw huis dan 1000 elders. Ja, ik ware liever in mijn bonds Gods woning een dorpelwachter, dan gewend aan de ijdele vreugde in de tenten van de boze. Ja, laat dat ons allerbegeerte zijn, of vanmorgen mogen worden, om liever een ogenblik in uw gemeenschap te mogen verkeren, door uw Heilige Geest ons aan u verbonden te mogen gevoelen, dan lang te wonen in de tenten waar uw naam niet genoemd wordt, tenzij door lasteren en schelden. Gij zijt het die met uw Heilige Geest ook in deze uw gemeente gekomen zijt. En gij hebt ook aan deze plaats uw zonen en uw dochteren vergaderd. die hier komen om u aan te bidden, om uw naam dank te zeggen, om uw onuitsprekelijke goedheid te prijzen, en om uw onbegrijpelijke liefde en trouw te bewonderen, maar ook om gedurig opnieuw opgewekt te worden zulks te doen. Want o God, u weet het het beste, hoe ons geestelijk leven vaak gekluisterd ligt in de banden van de zonde en onder de angsten van een vrees die niet uit God is. Hoe dat ons leven vaak meer lijkt op het leven van een dienstknecht onder zijn gestrenge heer, als op het leven van een kind, wat teder bemind en verzorgd wordt door een vriendelijk vader. O, hoe missen ook velen van uw kinderen na de uitstorting van uw Heilige Geest, dat vrijmoedig toegaan tot de troon van uw genade, om elke dag opnieuw armoedig, gelovig en oprecht u aan te roepen, bij u te schuilen, alle goeds alleen van u te verwachten en uit te zien naar de dag van uw toekomst. Wat een vrezen en wat een benauwdheid is er vaak ook in het hart van degene die toch waarlijk naar uw naam genoemd zijn. Heere, zo moest het toch niet zijn. Ge zijt het toch waardig dat uw ganse kerk met diezelfde blijdschap en met diezelfde kinderlijke vrezen, waarmee de discipelen en al degenen die op die Pinksterdag u hebben leren kennen tot u gekomen zijn, ge zijt het waardig dat we even gelijk tot u zouden komen, altijd weer opnieuw. Dan wordt u daarin verheerlijkt, maar dan zal ook onze moede, matte en verslagen ziel de gedurige ondersteuning van de liefelijke werking uw geest dus mogen ondervinden. O, dat u ook in deze dag door die kracht van uw geest onder ons wilde wonen, omdat de nalezingen van het Pinksterfeest eens beter mochten zijn dan de wijnoogst van Abbe Jezus, opdat de nalezing op deze tweede feestdag ons zouden openbaren wat we misschien gisteren nog niet gevonden hebben, opdat we zo ook deze dag en deze feesttijd zouden eindigen met de lofverheffing Godes in onze hart, omdat van u het koninkrijk is en de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Heere, daar zijn er ook onder ons nog zoveel die de naam uw goedheid nog nooit met eerbied genoemd hebben, die nog nooit in heilige verwondering aan uw voeten zijn nedergevallen, die niet weten wat het betekent dat ge uw geest, die verlost van de zonde, die bevrijd van de macht van de boze en die de gemeenschap aanbrengt met u, dierbare Jezus, die het geruis van uw voetstappen nog nooit gehoord hebben, die niet weten hoe goed het is een dorpelwachter te mogen zijn aan uw huis, te mogen luisteren naar de boodschap van uw evangelie, te mogen proeven en smaken dat de Heere goed is. Ach, zou u het vanmorgen eens willen merken in de harten van zoveel ouden, van mannen en vrouwen, van jongens en meisjes, van onze kinderen, opdat er ook op deze dag eens door de krachtige arbeid uw geest is werden toegebracht. Heere, al zijn het de dag in 3000, al waren het er maar enkele, al waren het er maar enkele die op deze dag gingen uitroepen, o lieve Heere, wat moet ik doen, opdat ik zalig zou worden, die dan ook vandaag de boodschap van uw heil niet zouden missen. Geloof in de Heere Jezus Christus en ge zult zalig worden, gij en uw huis, want dan houdt het ook een belofte in voor onze kinderen. U hebt het zelf in dit uw woord gezegd, want u komt de belofte toe. En uw kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel als hij de Heere om te God toeroepen zag. We denken vaak zo klein van u. De gedachten die we van u hebben zijn menigmaal zo hard. We denken zo menselijk van u. Heere, maak u het eens anders door de bediening van uw lieve geest. En geef dan ook aan al uw kinderen in welke omstandigheden des levens ze ook verkeren, zouden mogen scheppen met vreugde uit die fonteinen des heils, om ook in deze dag met die ware feestvreugde te worden aangedaan en die Christus Gods te mogen aanschouwen, die van de Vader gegevene die kwam, ook ten vijftigste dag om altijd bij uw kerk te wonen, bij een wederhorig kroost, bij een kerk die gezelf noemt, zwart als de tenten van Keda, maar ook liefelijk als Salomo's gordijnen. Ja, heren, dan heb u hem wel gevallen in uw bruid, hoe zwart ze ook is in zichzelf, hoe ellendig ze er ook afbrengt voor u dan hier, dan heb u toch gezegd, en ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. En als we dan van u zijn, heren, dan zijn we niet meer van de Satan. Dan heeft hij ook geen macht meer over ons. Dan heeft hij ook geen recht meer om ons te plagen en om ons te benauwen. Dan willen wij hem ook niet meer dienen. Breek u dan door uw lieve geest zijn werkingen in ons leven meer en meer af. En vermenigvuldig uw genade in onze ziel. En verenig ons hart tot de vrees van uw naam. Maak ons uw beeld gelijkvormig. Grote Christus, eeuwig licht. Want gij zijt toch in waarheid de verwachting van al uw kinderen. Gij zijt het uitzicht van hun ziel. O Heere Jezus, uw slaven zijn zoeter dan alle toelachingen van de wereld. En de twistingen Gods zijn rijker zegen dan alle zegeningen van deze aarde. Want die gaan voorbij, maar die uw wil doet blijft tot in alle eeuwigheid. Nu zijn we hier gekomen met onze kinderen, om op deze dag het heil van uw genade te overdenken. Och, laat u door uw genade gaan gezicht de troost en de blijdschap van het heilsfeest ook in ons hart ervaren worden. Wil ons gedenken, Heer, naar de trouw van uw verbond en uw zegeningen, ons niet onthouden. Wil ons zondig leven meer en meer wassen en reinigen in Jezus bloed. En ons door zijn genade telkens weer opnieuw aan u verbinden. Opdat onze ziel door angst, door zorgen, door velelei tegenspoeden ten nedergedrukt, zich zou mogen opheffen op uw goddelijk getuigenis. Om met u in het hoge pad des levens te mogen doorwandelen. Breek de zonde in ons leven af. Heren, u weet het toch. Ze zijn uw kinderen toch tot smart. Ze willen toch niet meer zonden. De werkingen des vleeses in ons zijn toch tegen onze wil. Wel nu, Heere Jezus, ze zijn ook tegen uw wil. Drijf u ze dan uit. Omdat we heiliglijk voor u zouden wandelen. In oprechtheid en in nederigheid des harten. Wij bevelen in deze dag al de zieken. Al de ellendigen. Al de rouwdragenden. Die met ons naar deze plaats niet konden komen. Die in de ziekenhuizen liggen, u kent ze wel, u weet wat ze behoeven. Die in onderscheiden noden en zorgen eenzame weggaan. Wees u ze ten trooster, grote trooster. U kunt het hart van de bedroefde vervullen en troosten meer dan een moeder troost. Gedenk u ook aan al degenen die wettig verhinderd zijn, doordat ze op andere plaatsen hun werk moeten verrichten. Wees u ze ook op deze dag nabij. Zegen uw erfenis sterkste, zegen uw knechten, die ook vanmorgen geroepen worden om uw heilige evangelie te bedienen. Help ook uw dienstknecht, geef u hen de blijdschap van uw heil te mogen smaken en de trouw van uw verbond te mogen inleven, opdat u met dit volk zich zou mogen vermaken in de weldadigheden en in de trouw van een verbondschap. Opdat we zo adem zouden mogen halen in het land van onze vreemdelingschap. En met het oog op uw geslagen bemoedigd zouden mogen voorwaarts gaan. Zien wij op onze zonde en op de menigvuldige afdwalingen van ons hart. Wie kan dan voor u bestaan? Maar wij werpen onze verslagen zielen neder op uw barmhartigheden. O getrouwe God en Vader die nog nooit nagelaten hebt. Om een zondaar genadig te zijn. Wij wachten uw inkomst en de verzoenende werking van uw geest in ons midden. En wij smeken het van, om de borgerrechtigheid van Jezus Christus, om de wonden hem geslagen in het huis van de liefhebber, om het bloed wat eenmaal de aarde bevochtigd heeft, om het lam geslacht van voor de grondlegging der wereld, geofferd op de kruistocht van Golgotha, en als onze medelijdende en plaatsbekledende borg en zaligmaker gezeten aan de rechterhand van uw onvriendelijk vader, hoor ons dan om zijnent wil. Amen. Wij zingen nu van Psalm 43, een derde, vierde en vijfde vers. Psalm 43, vers 3, 4 en 5. En terwijl we deze versen zingen, wordt u gelegenheid gegeven om uw liefdegaven de Heere af te zonderen. De Heere zegene u en uw gaven. Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel gereder ten berge van uw heiligheid. Daarmee uw gunst verbijt. Mijn ziel, hoe treurt gij dus verslagen? Wat zijt gij rustig in uw lot? Berust in Heere welbehagen. Hij doet wel haast uw heil zondagen. Uw hoop herleeft naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. Het derde, vierde en vijfde vers van Psalm 43.
Thank you. van dit heerlijk Pinksterfeest nogmaals uw aandacht bepalen bij de vrucht van de nederdaling van de Heilige Geest ook voor ons in deze dagen. En we willen dat doen uit het woord van God, terwijl ik u is voorgelezen uit 2 Korinthe 3 en dan daarvan de versen 17 en 18. De Heere nu is de Geest, en waar de Geest des Heeren is, al daar is vrijheid. En wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid als van des Heeren Geest. Deze tekst spreekt ons dus van de gedaanteverandering der gelovigen. Deze komt tot stand door de vrijheid van de Geest van Christus, door het licht in de heerlijkheid van Christus en door de verandering naar het beeld van Christus. Daar spreekt onze tekst van. De gedaanteverandering der gelovigen door de vrijheid van de Geest van Christus, door het licht in de heerlijkheid van Christus en door de verandering naar het beeld van Christus. Waar de Heilige Geest komt, daar laat Hij de mensheid en de mens niet ledig. Niet zoals Hij was. Overal waar de Heilige Geest komt, daar werkt Hij krachtdadig. Een andere werking des Geestes is er niet. Hij werkt altijd in betoning van kracht. Dat doet Hij. Zowel ten verderve als tot eeuwige heerlijkheid. Maar waar de Geest komt, daar komt Christus. En waar Christus komt, daar is het gedaan met alle neutraliteit. Waar Christus komt, daar wordt ten opzichte van Hem standpunt ingenomen, negatief of positief. Een standpunt afwerend of een standpunt positief aanneemend, zich verootmoedigend, zich buigende voor Hem. Van 2-1. Als de Geest komt, zeg ik, dan komt Christus. Want staat er, de Heere nu is de Geest. En waar Christus komt, daar worden of de wapenen opgenomen om ten dode toe tegen hem te strijden, of daar worden de wapenen aan zijn voeten neergeworpen en uitgeroepen: Heere, bekeer ons, dan zullen wij bekeerd zijn. En nu, die vrucht zal ook deze Pinksterdag hebben. Ook zal deze Pinksterdag die vrucht openbaren. Al weet je het nu niet, al gevoelt je het nu niet, maar eenmaal, wanneer we voor Gods aangezicht zullen staan, dan zal ook deze Pinksterdag ons in herinnering komen, door het licht van Gods Geest. En dan zullen we gewaar worden of dat we op deze Pinksterdag het zwaard tegen Christus gekeerd hebben, of dat we het aan zijn voeten geworpen hebben en ons door hem hebben laten zalven. Deze tekst is uit de brief die Paulus geschreven heeft aan zijn geliefde gemeente van Korinthe. Paulus is het middel in de hand van die Geest geweest, in de hand van Christus geweest, om daar in dat goddeloze Korinthe een gemeente des Heren te stichten. Als er één stad was waar de goddeloosheid spreekwoordelijk was, waar de zonde ten top gestegen was, dan was het wel in Korinthe. Ja, het was spreekwoordelijk in die dagen. Je zondigt als een Korintiër. Spreekwoordelijk was het bedrijven, het leven van die mensen in zonde, die te schandelijk zijn om van deze plaats te noemen. Daar leefden die Korintiërs in. En nu heeft God tot betoning van zijn heerlijke goedheid, van zijn vrijmacht en van zijn goddelijke ontferming juist in die meest goddeloze stad, in dat Korinthe, zijn genadens troon opgericht. En in dat Korinthe heeft God veel volks gehad. Daar zijn er vele toegebracht tot de gemeente die zalig werd. En die gemeente van Korinthe, die heeft geleefd in het midden van die hel van zonde en ongerechtigheid. Sommige van de gemeente, die zijn weer teruggevallen in hun oude zonde. Lees de brief aan de Korintiërs, de eerste en de tweede brief, maar aandachtig na. Dan merkt u hoe dat ook dat kwaad van die Korintiërs telkens weer die geheiligde gemeente van Christus van alle kanten dreigde binnen te dringen. En soms ook wel binnendrong. Zodat in Korinthe ook nadat Christus daar een gemeente gesticht had, in die gemeente zelfs de meest ergelijke zonde nog bedreven werd. Waartegen Paulus zo hartelijk en zo ernstig en zo oprecht waarschuwt. Maar desondanks gaat God toch voort om met zijn Heilige Geest daar in die gemeente van Korinthe te werken. En dan schrijft de apostel Paulus aan deze Korintiërs dat zij een brief zijn. Een brief geschreven, niet met inkt, nog op papier. Maar gij lieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen. Als die openbaar zijt geworden, dat ge een brief van Christus zijt. En door onze dienst bereid, die geschreven is, niet met inkt, maar door de geest van de levende God. Niet in stenen tafelen, maar in vleesde tafelen des harten. Paulus zegt, wij waren niet bekwaam uit onszelf, maar onze bekwaamheid, die is uit God, die ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars van het Nieuwe Testament. Niet naar de letter, dat wil zeggen, niet naar de letter van het Oude Testament, niet naar de letter der wet, maar des geestes, want de letter dood, de letter van het Oude Testament die in stenen gegrift was, de dienst der ceremonie, de burgerlijke wet, de wet der zeden, de letter van het Oude Testament, want de letter dood. Maar de geest, dat is het werk van het Nieuwe Testament, van de geest onder het Nieuwe Testament, die maakt levend. En nu zegt hij, zelfs die dienst der letter, die bediening van de letter onder het Oude Testament, want u merkt wel, wanneer hij hier letter tegenover geest stelt en geest tegenover letter, dan bedoelt hij niet wat sommigen wel eens zeggen, ja, die letter die maakt maar dood. Die prediking van het woord of dat lezen van het woord, je kan al wel veel in het woord lezen, maar de letter die dood. Nee, dat bedoelt Paulus hier niet. Als hij hier spreekt over de letter, dan bedoelt hij hier de letter van de wet onder het oude verbond waar ik gisteravond met u over mocht spreken. Die geest der dienstbaarheid wederom tot vrede, die noemt hij hier de letter. En nu zegt hij van die letter die dood. Die noemt hij zelfs in onze tekst de bediening der verdoemenis. Indien de bediening des doods in letteren bestaande, in stenen ingedrukt, in heerlijkheid is geweest, want, zegt hij, denk erom, het was wel een bediening der letter, het was een bediening des doods, maar het is een bediening geweest in heerlijkheid. En dan geeft hij straks ook het bewijs, dan zegt hij, als Mozes op die berg geweest is 40 dagen en 40 nachten. En hij heeft daar de wet van God ontvangen. Dan komt hij met die heilige wet naar beneden. En als het volk hem dan aanschouwt, dan staat er dat het aangezicht van Mozes horende, staat er letterlijk. Letterlijk staat er horende. Glansde, horende. Dat wil zeggen, daar gingen als het ware lichtbundels vanuit. Daar gingen vlammen vanuit, lichtbundels. Van dat gezicht van Mozes. Hoe kwam dat? Wel, omdat die bediening des doods, die bediening van de wet onder het Oude Testament, reeds heerlijkheid had. Mozes die had God gezien, van aangezicht tot aangezicht. En nu glansde zijn aangezicht, het horende. En dat aangezicht, dat glansde zo sterk, dat wanneer hij beneden kwam, dan zeiden de kinderen Israël, o Mozes, verberg toch uw aangezicht voor ons. Want de glans van Mozes aangezicht kon niet verdragen worden door het volk. Zo heerlijk was de heerlijkheid van de bediening des doods. Van de bediening des verdoemenis. Van de bediening van de wet onder het Oude Testament. En dan moest Mozes een deksel op zijn aangezicht doen, staat er. Dat is dus een sluier. Hij deed dus een doek voor zijn gezicht. Zodat dat hoornen, dat scherpe lichten van zijn aangezicht, de Israëlieten niet meer hinderde. Maar als hij tot God opkwam, dan deed hij de sluier af. Dan had hij geen deksel meer op zijn aangezicht. Nu zegt een apostel, indien nu de bediening des doods in letteren bestaande en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israël het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien, om de heerlijkheid zijn aangezicht die teniet gedaan zou worden. Want hij zegt, dat glanzen van Mozes aangezicht, dat uitstralen van die lichtbundels, dat is verzwakt. Dat is uiteindelijk weer helemaal weggegaan. Dat was maar voor een korte tijd. Dat wees op de vergankelijkheid van de bediening van de letter van de wet. Die zou voorbij gaan. Dat is teniet gedaan. Maar zegt hij, als dat nu reeds heerlijk was. Zo heerlijk dat de kinderen Israëls niet scherp hebben kunnen zien op dat grondrijk aangezicht van Mozes. Hoeveel te meer zal dan de bediening des geestes in eerlijkheid zijn, de bediening van het evangelie onder het Nieuwe Testament. Want indien de bediening der verdoemenis, dat is dus die bediening der wet, waar altijd dat knechtschap op de voorgrond stond, indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is vanwege dat glanzen, hoeveel te meer is dan de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid. Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in deze delen ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid. Want indien hetgeen dat er niet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is hetgeen dat blijft in heerlijkheid. Nu zegt hij, en we doen niet gelijkerwijs Mozes die een deksel op zijn aangezicht leidde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde desgene dat er niet gedaan wordt. Dus hij wil dus in het kort, en dit wil hij zeggen, hij zegt die kinderen Israëls, die konden nog niet, maar die mochten ook nog niet sterk zien op het einde van hetgene dat er niet gedaan mocht worden. Dat is wel een beetje een ingewikkelde zin, maar het betekent eigenlijk in het kort dit. De kinderen Israëls, die mochten nog niet klaar de verlossing zien. Die mochten nog niet klaar de Christus zien. Want de Christus is het einde van de wet. De wet moet er niet gedaan worden. Dan is Christus het einde. En nu zegt Paulus, nu mocht dat volk van Israël onder de oude dag Christus nog niet zien. Dat konden ze ook nog niet. Dat konden ze nog niet verdragen. Zij konden het einde nog niet zien van hetgeen dat er niet gedaan werd. En daarom moest Mozes dus zijn gezicht met een sluier bedekken. Maar, zegt hij, die sluier is nu wel gebleven op het hart van de Joden. Want tot op de huidige dag, wanneer Mozes gelezen wordt, dus dat is het Oude Testament, wanneer Mozes gelezen wordt, dan ligt er een deksel op het hart van de Joden. Dan haalt hij dus als het ware dat deksel van het aangezicht van Mozes, en dan zegt hij dat deksel ligt nu op het hart van de Joden. Het evangelie is nu niet meer bedekt. De openbaring van God is klaar en helder in die bediening des geestes. Maar nu ligt dat deksel op het hart van de Joden. En omdat er nou een deksel op hun hart ligt, daarom kennen ze de Christus niet. Doch, zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, dan wordt het deksel weggenomen. Ja, ik geloof toch met vele andere gereformeerden dat hier een belofte in ligt voor het Israël. Ik geloof dat het volk der Joden, hoe ellendig het ook door alle eeuwen heen geweest is om de verwerping van Christus, hier staat het toch nadrukkelijk dat het tot een Heere bekeerd zal worden. Nee, niet dat één voor één elke Jood God zal vrezen, maar het zal toch weer een volk des Heeren worden. Niet meer het volk, niet meer het enige volk, maar het zal toch ook een volk des Heeren worden. Hier staat, wanneer het tot een Heere bekeerd zal zijn, dan zal het deksel worden weggenomen. Nooit zullen de Arabieren, nooit zullen de nakomelingen van Ismaël het zaad van Abraham in de Middellandse Zee kunnen verdrinken. Daar zal God borg voor staan. Hier hebben ze woord. En de roeping en de verkiezing van God, die zijn onberouwelijk. Ze zijn een ogenblik om ons een twil afgehouden. Maar wanneer de volheid der heidenen zal zijn ingegaan, zegt Paulus, dan zal ook Israël zalig worden. Hier staat, ze zullen eenmaal tot een Heere bekeerd worden. En daarom mogen wij ook, als wij bidden voor de heidenen, bidden voor het oude volk van God, beminden om der vaderen wil, bidden om de bekering van het zaad van Abraham. Ook het natuurlijk zaad van Abraham. Maar u moet niet alleen denken, u moet niet denken dat alleen op het hart van de Joden een deksel ligt, zodat ze de heerlijkheid van de bedeling des geestes niet kennen. Ach nee, ook in de gemeente van Christus, hoeveel zijn er ook niet onder ons, die nog steeds onder een bedekking, onder een deksel leven, die nog steeds de heerlijkheid van het Pinksterfeest, die nog steeds de heerlijkheid van Christus niet aanschouwd hebben. En waarlijk, dat ligt niet omdat het evangelie verborgen is, maar dat ligt omdat er een deksel op uw hart ligt. Dat ligt opdat uw hart is toegesloten door de zonde, door wereldzin en zondelust. Daarom is dat evangelie bedekt, zegt Paulus, vanwege de zonde. En nu zegt hij in deze tekst, de Heere nu is de geest. En waar de geest des Heeren is, al daar is vrijheid. Dat is het wonder van Pinksteren. De Heere is de geest. Hier noemt hij dus de Heere met de geest samen. De Heere en de geest worden hier samengebracht. Niet alsof ze geen twee onderscheiden personen waren, daar spreekt de apostel hier niet over. De Heere Jezus is de tweede persoon in het goddelijk wezen. En de Heilige Geest is de derde persoon, een zelfstandig persoon in het goddelijk wezen. Dat is buiten strijd. Dat is door de kerk, de christelijke kerk van alle tijden en van alle eeuwen beleden. Dus dat wederspreekt hier de apostel niet. Maar hier ziet hij op het werk van Christus in zijn gemeente. En dan is het zo dat de Heere is de geest. En de geest is de Heere. Dan ziet hij op het werk. En dat werk van de Heere en van de geest, dat is zo nauw met elkaar verstrengeld, wil hij hier zeggen, dat er geen onderscheid in is. Want wanneer de geest komt, dan brengt hij Christus in het hart in. En wanneer Christus in het hart komt, dan komt hij alleen maar door de werkingen van de Heilige Geest. Die gaan altijd hand aan hand. Nu zegt hij, de Heere is de geest. En waar de geest des Heeren is, al daar is vrijheid. Waar dus die geest des Heeren is. Waar de Heere is, die was onder het Oude Testament niet. Ja, wel in de schaduw. Die bediening was ook wel in eerlijkheid, zegt hij. Maar het was allemaal uit de vette. Ze konden er maar iets van zien. Maar onder het Nieuwe Testament is hij gekomen. In de volheid des tijds is de Heere gekomen. Onze menselijke natuur heeft hij aangenomen. En waar nu de Heere is, daar is de geest. En waar de geest des Heeren is, daar is vrijheid. Dus de Heere Jezus is gekomen om vrijheid te geven. Vrijheid. De kerk die gebonden lag onder het oude verbond. De kerk die nog steeds in de staat van een dienstknecht was. De kerk die onder voogden en verzorgers was. Die is met een nieuwe dag in vrijheid gekomen. Welke vrijheid? Waar zijn ze dan van ontslagen? Wel, ze zijn ontslagen van het knallende juk van de heilige wet. Ze zijn ontslagen van de toorn en van de gramschap. Van een vertorend wreker die nooit onder het Oude Testament is verzoend geweest. Altijd weer opnieuw bleef hij eisen. En altijd weer opnieuw bleef zijn heilige wet vloeken. Nu, onder het Nieuwe Testament, is die druk, is die knellende macht, is die beangstigende kracht, die dodende werking van de wet weggenomen. O, zeker, ook onder het Oude Testament hebben ze iets van de heerlijkheid van de verlossing gesmaakt. Lees maar al David in Psalm 119 een erelied zingt, een ode op de wet. Dan ziet hij ook in die wet de heerlijkheid van het nieuwe verbond reeds doorblinken. Hoe lief heb ik uw wet, kan hij zeggen. Daar hebben ze ook iets van die geest der vrijmaking ervaren. Daar zijn ze ook blij geweest in de Heer. Maar toch het standpunt van de kerk was een ander standpunt. Want dan telkens weer kwamen ze terug in die geest der dienstbereid. Wederom tot vrezen. Maar nu onder het Nieuwe Testament is de vrijheid voor de kerk statelijk in de staat van de kerk aangebroken. Die was er onder het Oude Testament niet. En hoe is die vrijheid gekomen? Die vrijheid is gekomen, kort en goed, omdat Christus de wet gedragen heeft. Die wet, die is op hem gekomen. Die vurige wet, die is op hem gekomen. Die eis Gods, die is op hem gekomen. Die veroordelende kracht van de wet, die is in hem gekomen. Die verdoemenis van de wet, die is in hem gekomen. Al de vloeken van Gods heilige wet zijn op hem gekomen. Die zijn op Christus gekomen. Die wet is op hem gelegd. Die wet, die heeft hem doodgemaakt. Doodgemaakt. Hij heeft zijn leven afgelegd onder de eis van het goddelijk recht. Hij is de gevangene Gods geweest en hij is vernietigd geworden. Hij is de slavendood gestorven, de dood aan het kruis. Hij heeft de toorn van God tegen de zonde van het menselijk geslacht gedragen in ziel en in lichaam. En die wet heeft hem aangegrepen. En als die wet een mens aangrijpt, dan laat hij hem nooit meer los. Dan moet hij betaling hebben, of door onszelf, of door een ander. Dan brengt die wet ons in de eeuwige dood. Of die wet, die brengt ons aan de voeten van Christus. Dat wij uit hem het leven mogen zien en putten en hebben. En sterven aan onszelf. Die wet die laat hem nooit los. En nu was er voor Christus geen borg. En voor Christus was er niemand die het voor hem opnam. En voor Christus was er geen middelaar. Hij werd aangegrepen door de wet. En die wet die heeft hem doodgedrukt. Doodgedrukt op Golgotha. In een smadelijke, in een smartelijke, in een vreselijke dood is Christus ten onder gegaan. Maar diezelfde wet, die heeft hem ook levend gemaakt. Ten derde dag. Want als er geen overtreding meer is, dan vloekt de wet niet meer. Nee, maar dan eist die wet het leven. Want zoals de wet de dood eist van de overtreder, zo eist die wet ook het leven van degene die geen zonde gedaan heeft. Want die wet is rechtvaardig. Die wet is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En die wet die kan nooit anders doen als rechtvaardig en heilig en goed zijn. Omdat het de wet van God is. Begrijpt u er nu iets van? Aan de rechterhand van mijn vader. En hij heeft door de wet de heerlijkheid gekregen die hij bij de vader had. Eer dat de wereld was. Dat is op rechtsgronden gebeurd. Dat is eerlijk en oprecht gebeurd. Daar zijn Gods deugden volmaakt in verenigd. Nu zegt hij. En omdat hij dat nu gedaan heeft. Omdat hij nou die toren van God geblust heeft. Omdat hij nu nedergekomen is om dat te doen. Waar nu de Heere is, daar is de geest. En waar nu de geest des Heere is, al daar is vrij. Nu is die geest op de Pinksterdag gekomen. Om te zeggen dat alles goed is. Dat alles goed is. Dat God met zijn volk verzoend is. Dat er geen gramschap meer bij God is. Dat er geen toren meer is. Dat zijn gramschap en zijn toren gestild zijn. Door de borg. Door de gerechtigheid van Jezus Christus. Door zijn offeram. Nu zegt een apostel Paulus. Wandel dan in die vrijheid. Waarmee Christus u heeft vrijgemaakt. En wordt niet wederom met het juk van de dienstbereid bevangen. Maar nu begrijpt u allemaal wel, en dat weten we goed genoeg. Dat we niet enkel kunnen opgaan in een roemen van de vrijheid die met de Pinksterdag op de wereld gekomen is. Als wij ook niet persoonlijk door die vrijheid of door die geest in de vrijheid gebracht zijn. Als we ook niet persoonlijk met de Heere in aanraking gekomen zijn. Want hier staat, de Heere nu is de geest. En waar de geest des Heere is, al daar is vrijheid. Dat ziet op de kerk. De staat van de Nieuw Testamentische kerk. Maar natuurlijk, dat moet ook door elke lid van die kerk persoonlijk ervaren worden. Want waar de geest des Heeren is, daar is vrijheid. Dus dat sluit ook in. Waar de geest des Heeren niet is, daar is ook geen vrijheid. Daar is Christus ook niet. Waar de geest des Heeren is, daar is Christus. Waar de Heer is, daar is een geest. Maar waar die niet is, daar is nog gebondenheid. Daar is nog gebondenheid onder die vloekende wet. Al leef u dan in de dag van het Nieuwe Testament. Al leef u dan met de gemeente des Heeren. Een voorrecht. Maar persoonlijk moet die geest ook in uw hart u vrijmaken van de wet der zonde en des doods. En onderzoek dat nu eens bij het vervolg van onze tekst. Want, zegt hij, en wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Wij allen. Onder het Oude Testament was het alleen Mozes maar die een ogenblik God aanschouwen mocht. Hij zegt, maar nu wij allen. Al degenen tot wie die geest gekomen is, wij allen. En dan met ongedekte aangezichten. De heerlijkheid des Heeren. Wat is dat, de heerlijkheid des Heeren? Och, dat betekent gewoon de Heere in zijn heerlijkheid. De Christus in zijn opstanding. In zijn volbrachte borgerrechtigheid. In zijn heerlijkheid waarmee hij nu praalt aan de rechterhand van zijn vader. En nu zegt hij, en nu mogen wij met een ongedekt aangezicht. Nu mogen wij zo de heerlijkheid des Heeren in een spiegel aanschouwen. Waarom in een spiegel? Wat is dat, die spiegel? Nou, wij kunnen nog Nee, nog niet, want er is nog een nadere trap tot heerlijkheid. We kunnen nog niet direct God aanschouwen. Dat zal in de hemel zijn. In de hemel verzadigd met het goddelijk beeld. Als we zullen opwaken, dan zullen we God aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. Dan zullen we Jezus voor ons zien. Dan zullen we de glans van zijn vriendelijk aangezicht eeuwig hem mogen loven en prijzen. Zover is nog niet, dat komt nog. Zover is nog niet. Nee, als Johannes hier iets van die opgestane Christus zag, dan viel hij als dood aan zijn voet. En als Saulus op de weg naar Damascus iets van het licht zag, dan werd hij blind en dan viel hij in het stof. Nee, die openbaring is aan deze zijde van het graf nog niet. Dus het is nu nog een openbaring in een spiegel. In een spiegel, wat is dan die spiegel? Wel, die spiegel, dat is het evangelie. Dat is het woord van God. En op die spiegel kaatsen de heldere stralen van de zon. En die weerkaatsen zich in de spiegel, zodat ze ons hart beschijnen. Zo openbaart God zich aan ons. Hij schijnt met die zon der gerechtigheid op de spiegel van de lucht. En dat weerkaatst hij in het hart van zondaar. Dat is heerlijker dan onder het Oude Testament. Toen was alles bewolkt. Altijd was er rook. Altijd was er duisternis. Altijd was er een sluier. Maar nu zijn de wolken weggenomen. Die zijn weg. Dat voorhangsel is geschud. Nu komen de klare stralen van de zon der gerechtigheid in een spiegel. Maar om nu die stralen te kunnen opvangen in ons hart, moet hij natuurlijk, en ons oog moet geopend zijn, en de spiegel moet niet bedekt zijn. Als u natuurlijk de spiegel omkeert, of de spiegel dicht laat, ja, dan kunt u die stralen niet opvangen. Het kan ook zijn natuurlijk dat uw oog blind is, dat er geen licht is in uw ogen. Al schijnt dan die zon nog zo heerlijk met zijn stralen op die spiegel, dan ziet u toch nog niets. En daarom, ge moet ten eerste die spiegel openen, ge moet u plaatsen voor die spiegel, ge moet in die spiegel zien en aan God vragen of hij uw ogen opent. Dat moet gebeuren, dat moet gebeuren. Maar dat doet God ook door die geest. Dat zal straks door de apostel nog verder genoemd worden. Dat doet hij niet onmiddellijk, maar dat doet hij middelijk. Hij opent de ogen van de blinden, zoals hij het op de Pinksterdag gedaan heeft. Zo doet hij dat. En hoe doet hij dat? Door de prediking van het evangelie van Jezus Christus. Door uit te roepen aan deze mensen, aan die mensen en aan deze mensen, dat Jezus Christus onder de hand van de moordenaar gevallen is, door uw schuld aan het kruis gelegd is, maar ook door uit te roepen dat hij tot een Heere en Koning over de aarde gemaakt is, die ook uw harde hart in zijn hand heeft om het te openen, om uw blinde ogen te openen en u te geven kennis van zijn genade. Nu, onder dat grote voorrecht mogen wij nu met onze kinderen leven. Leven onder het licht van zijn eeuwig evangelie. O, als u de spiegel wegneemt, dan ziet u niet helder, maar dan ziet u helemaal niet. Dan gaat u in de eeuwige duisternis en in de eeuwige nacht ten onder. Maar als die spiegel voor uw aangezicht geopend wordt, en als die lieve Heilige Geest met de kracht van zijn genade uw ogen opent, dan zult ge zien. En wat zult ge dan zien? Dan zult ge de heerlijkheid des Heren aanschouwen. De Heren in zijn heerlijkheid. Want in die spiegel wordt de Heren in zijn heerlijkheid getekend. Of zag Paulus en zagen al de apostelen en zagen al die bekeerlingen op Pinksterfeest de heerlijkheid des Heren niet?
Ja, zij zagen de heerlijkheid des Heeren. En daar werden ze in verslonden. In verslonden. En nu vraag ik, hebben u nou ook die heerlijkheid des Heeren wel eens gezien? In die spiegel van het woord. Want daaruit kunt u weten of dat uw ogen reeds geopend zijn. Als uw ogen geopend zijn, dan hebt u de heerlijkheid des Heeren wel eens gezien. En dat mag misschien dan voor u aanvankelijk geweest zijn een verschrikkende heerlijkheid, een pijnigende heerlijkheid, een heerlijkheid die u deed uitroepen, onrein, onrein, een heerlijkheid die u deed betuigen en treedt niet in het gericht met uw knecht, o God, want ik kan voor uw aangezicht niet bestaan. Maar dan heb u toch ook meer gezien, want wanneer God het hart van een verloren zondaar in zijn bezit neemt, wanneer de geest in het hart van een zondaar komt, dan ziet hij niet alleen zonden en schuld, maar dan ziet hij die zonde en die schuld in het licht van Gods heerlijkheid. Als die pinksterlingen op het grote pinksterfeest niet gezien hadden dat ze een Messias gekruisigd hadden, dat ze de weldadigheden Gods met goede voeten vertreden hadden, dan hadden ze nooit berouw had over hun daad. Maar dat innerlijk berouw over de zonde komt voort hieruit. Dat we zien dat we de zonde bedreven hebben tegen een God die in Christus met zondaren verzoend is. En hoeveel te klaarder dat het gezicht is van die verzoening die God in Christus Jezus heeft aangebracht, hoeveel te dieper de smart van de zonde zal gaan. En toen staan uw hart is aan. Hoewel er meer we letten op Gods vergevende liefde, die hij in het evangelie geopenbaard heeft. Hoewel er meer we zien het lijden en het sterven van onze borg en zalig maken. Hoewel er verachtelijker we onszelf zullen kennen. Hoewel er meer we onszelf zullen verfoeien aan de voeten van het Lam Gods, die de zonde van de wereld heeft weggedragen. Dat gaat vast op. En daarom, ik wil bij het begin beginnen. Want er staat hier, als we die heerlijkheid des Heren in een spiegel aanschouwen, dan worden we naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dus, als we zo in die spiegel zien, in dat evangelie blikken, dan blijven we niet dezelfde. Dan worden we in gedaante veranderd naar datzelfde beeld, naar dat beeld wat hier getekend wordt in het woord. Dus, zoals ik het wel eens meer gezegd heb en altijd weer opnieuw zal zeggen, als een mens bekeerd wordt, dan gaat hij op Jezus lijken. Dat is heel eenvoudig wat hier staat. Als de Heilige Geest in ons leven komt, dan gaan we op Jezus lijken. Dan worden we naar datzelfde beeld veranderd, naar datzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid in gedaante veranderd. Dan gaan we op hem lijken. Als hij dan afgetekend wordt in het woord, als de gewillige dienstknecht van de Vader, dan zeggen we, o God, nou wil ik ook u dienen. Nou wil ik voortaan geen andere goden meer dienen. Nou wil ik alleen u dienen. Nou wil ik uw wil en uw welbehagen volbrengen. Dat is keus. Dat is het nieuwe leven. Dat is in gedaante veranderd worden. Wanneer hij zijn mond niet meer open doet, wanneer hij stil zwijgt, wanneer de vurige pijlen van Gods wet hem treffen als een lam ter slachting gaat, dan volgen wij hem. Nee, niet al betalend voor onze zonde, dat heeft hij alleen gedaan. Maar in de bekentenis dat we het waardig zijn, evenals hij gekruisigd te worden, evenals hij voor eeuwig van God verstoten te worden, evenals hij voor eeuwig van God in de dood onder te gaan, zie je, dat is het nieuwe leven. Dat leert de geest. Dat leert Christus. Dan worden we in gedaante veranderd. Dan gaan we zwijgen. Zwijgen tegenover God. En zwijgen tegenover onze naasten. Dan leven we de wapens in. Dan buigen we ons ootmoedig onder de hand des Heren. Dan bekennen we het. Ik heb tegen u overtreden. En ik heb gedaan dat kwaad was in uw heilige ogen. En nu ben ik uw gramschap dubbelwaardig. En ik herken de schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein. En uw vonnis, dat is gans rechtvaardig. Maar als we dan zo van gedaante in gedaante veranderd worden, dan worden we veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Ja, want in het volgen van die vernederde borg, in het beleiden van onze schuld, in het hartelijk verfoeien van ons voor het aangezicht des Heer, daar springt uit die bron, uit die levensbron, Christus door zijn Heilige Geest ook het leven op. Als ik dan mijn hoofd buig voor hem, als ik dan mijn hart nederbuig aan zijn voet, als ik dan mijn leven vrijwillig in zijn hand stel, als ik dan met mijn hand schrijf, ik ben des doods schuld, dan ontspringt uit dat beeld, uit dat dierbare evangelie, uit die zon der gerechtigheid het leven. En telkens, wanneer ik me hartelijk verfoeid voor God, en telkens, wanneer ik mijn leven verlies voor God, dan dringt het nieuwe leven van hem meer en meer mijn ziel binnen. Er word ik veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat gaat niet altijd zoals wij denken. Ach, een natuurlijk voorbeeld. U hebt misschien wel eens een beeldhouwer gezien. En als u nou zo die klomp marmer of steen ziet staan, dan zeg je ja, dat is een aardige massieve blok. Maar als hij eraan gaat werken, als hij eraan gaat houden, als hij eraan gaat bijtelen, als hij erin gaat steken, en als hij alles met stof overdekt, en hier een gat en daar een bult, dan zeg je, hoe moet dat nou? Wat moet daar nu toch? Wat moet daar nu toch uit voortkomen? Hoe moet dat nu toch ooit goed komen? Alles is bedekt met stof en gruis. En daar liggen de brokken van het steen. Daar zijn de bulten en de groeven en de putten. Wat moet er nou uit? Wat moet er nou uit voortkomen? Maar in de gedachte van die beeldhouwer ziet hij reeds het beeld wat hij houdt. In de gedachte van die beeldhouwer is reeds het voorwerp wat hij uit dat steen tevoorschijn roepen zal, is het reeds gemaakt. Dat bestek, dat is reeds in zijn hoofd. En naar die vaste gedachte, naar dat vaste plan, houdt hij, hakt hij, steekt hij, slaapt hij, doet hij alles wat nodig is, om straks dat pronkstuk aan de mens te kunnen tonen. Nou, zo soortgelijk is nu ook het werk van de Heilige Geest. Het is waar. Daar wordt geschaafd, daar wordt gehakt, daar wordt gebeiteld, daar wordt gestoken. Hier een put en daar een put. Daar zijn vele dingen die we in ons leven niet begrijpen. Vele raadselen waarvan we zeggen, o God, waar moet dat toch terecht komen? Daar gruis en daar stof, het lijkt alles een grote warboel. Maar straks aan het eind. Hier staat, naar datzelfde beeld in gedaante veranderd, naar dat beeld. In gedaante veranderd. Heus echt. We zullen eens net zo heerlijk zijn als Jezus. Heus. Dat heeft God beloofd. We zullen eenmaal in diezelfde heerlijkheid waarin hij praalt voor zijn vaders aangezicht mogen staan. Maar geduld. Geduld er weinig. Dan moet u hier eerst onder de hand van de beeldhouwer. Onder de hand van de Heilige Geest. En die zal niet sparen wat tot het beeld van Christus niet dienstig is. Maar hij zal het beeld niet beschadigen. En hij zal het doen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Ja, zelfs die ontdekkingen des geestes. Zelfs dat bijtelen en dat houden. Zelfs dat steken en dat slaan. Ja, wanneer we maar mogen zien. Op die grote voorgang. Op het volmaakte uitgedrukte beeld van God. Ja, wanneer we daar maar op mogen zien. Dan zijn er hier in ons leven ook wel eens tijden dat we een welbehagen krijgen. Aan het werk van die grote beeldhouwer. Aan het werk van die Heilige Geest. En dan zeggen we nu hier, als dat dan dienstig is, tot de vernieling naar uw beeld, laat het dan maar geschieden. Laat het dan maar geschieden, heren, wat me dan ook overkomen zal. Als gij dan zegt dat het goed is, laat het dan maar komen. Dan slepen we het kruis niet meer achter ons aan. Dan stemmen we mee. Nee, meer, dan zijn we hartelijk verblijd mee. Hartelijk verblijd. En oh, dat dit nu de vrucht van het Pinksterfeest vandaag zou mogen zijn. Hoe het nu ook met u is. En hoe diep ge misschien ook door moet. En wat een ellende er in uw leven ook openbaard wordt. En hoe zwaar de drukking van Gods recht ook mogen zijn. Wanneer je het ziet als het werk van de beeldhouw. Dan wordt het van heerlijkheid tot heerlijkheid. Niet van kracht tot kracht. Maar van kracht tot kracht. Van rustplaats tot rustplaats. Van de ene oase naar de andere oase. Dwars door de woestijn naar Kanaan. Zo gaat het. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Als van des Heere Geest. Niet als, niet in de gelijkenis als de Geest werkt, maar dat wil zeggen naar des Heere Geest. Zoals de Geest werkt, gelijk de Geest werkt, naar des Heere Geest. Zo werkt God. En als u nou in de spiegel van het woord kijkt, mijn geliefden, kent u dan ook iets van die vernieuwing? Van dat gedurig veranderd worden, van dat in gedaante veranderd worden, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Daar moet u eens op letten. Petrus Immers zegt in dat mooie boek, de godvruchtige avondmaal waren, je moet niet altijd zoeken naar de wortel van de boom. Dat moet je niet doen. Je moet ook wel eens kijken of dat hij al uitbot, of dat hij al vruchten voortbrengt. En u zou ook vandaag eens willen zeggen, ga nu niet in de eerste plaats vandaag eens onderzoeken, dat mocht u op andere tijden ook wel weer doen. Ga nu eens niet in de eerste plaats onderzoeken of dat het begin wel waard is. Of dat het wel van de Heere geweest is. Want ach, dan kunnen het tijden zijn dat je uw rekening toch niet op kunt maken. Als het donker is, dan is het toch hetgeen wat voorbij is geen waard. In uw hart tenminste niet, dan is het toch geen waard. En als het licht is, dan hebben we het niet nodig om het te onderzoeken, want dan is het waard. Dus het is meestal een vruchteloos werk om altijd maar terug te gaan zitten zoeken. Zou dat nu wel waar geweest zijn en is dat nu wel van de Heer geweest? Maar kijk nu eens vandaag in uw leven. Kijk nu eens in de spiegel van het evangelie of dat u al anders geworden bent. Heb u geen andere lust in uw leven dan 10 jaar terug? Dan 5 jaar terug? Dan enkele maanden terug? Verandert het niet in uw leven? Kom zeg het eens. Heb je uw verwachting niet meer en meer op de Heer? Ja, zegt hij, dat kan ik niet ontkennen. Maar ik gevoel nog zo de drukkingen van Gods recht. En ik gevoel nog zo mijn ongelijkvormig leven. Wel nu, dat is het werk van de beeldhouwer. Dat is het werk van een heilige geest. Dat zal voortgaan zolang als je nog niet met zijn beeld verzadigd bent. Maar ach, neem daar een welgevallen aan. Want het is tot uw nut, het is tot uw heil. En nu hieraan kunt geweten of gereeds enigszins geoefend zijt in het leven der genade. Dan zult ge ook dat houden. Dan zult ge ook dat bearbeiden van uw ziel. Dan zult ge ook die drukkingen van Gods wet meer en meer zien als de noodzakelijke tuchtiging. Maar dan zult u onder dat alles ook meer en meer de beeltenis van Christus aanschouwen in het heilige evangelie. Want alleen in het zien op hem kunnen we ook dat houden. Kunnen we ook dat ontdekkende werk des Heilige Geestes als zaligmakend werk waarderen. En zijn we niet alleen verblijd wanneer de zon over onze tent schijnt en de Heere ons vriendelijk toelacht. Maar zijn we ook verblijd wanneer we achter hem aan het kruis mogen dragen. Wanneer we achter hem aan door deze wereld niet geacht worden. Omdat we van deze wereld niet zijn. Dan zal ook het uitwerpen door de mensen een stap zijn. Op de weg naar het eeuwig zalig leven. Dan zullen we ook daarin gelijkvormig zijn. Aan zijn beeld. Dan zullen we hier weliswaar meest het vernederde beeld van Christus gelijkvormig zijn. Maar dan mogen we ook weten. Dat zo we hier met hem lijden. Ook straks met hem verheerlijk zullen we. En daarom kinderen Gods. Wordt u nu niet meer en meer naar dat beeld vernieuwd. Heb u uw betrouwen niet meer als vorig jaar op de Heer. Niet meer als 10 jaren terug op de naakte gerechtigheid van de borg. Zeg het eens eerlijk. Toen had ge uw hoop nog op uw bidden. Op uw tranen. Op uw hartelijk smeken. Toen zei ik ge nog, oh ik wou dat maar eens wist of het begin zo waarheid was. Ik wou dat ik maar eens wist of toen mijn droefheid wel echt geweest was. Maar nu zegt ge, ach Heere, daar gaat het niet meer om. Maar dat ik u nog eens zou mogen zien. En dat ik uw heerlijkheid nog eens zou mogen aanschouwen. En dat ik die stralen van die zon der gerechtigheid nog eens zou mogen opvangen. Heer, het gaat er niet in de eerste plaats om of het wel waarheid geweest is. Maar het gaat er nu in de eerste plaats om, ach, dat het nog eens waarheid worden mag. Dat het nog eens waarheid worden mag. Dat is dat is je vergeten hetgeen wat achter is. En dat is je uitstrekken naar hetgene dat voor is. Nu, dat is nou dat vernieuwd worden naar dat beeld van God. En wees dan oprechten, het zal hier nooit volmaakt zijn. Het is hier een leven in kruisen, druk een leven in vreemdelingschap. Maar eenmaal zal de laatste bijtel, zal de laatste hamerslag aan het beeld ten koste gelegd zijn. En zal het laatste stof uit de werkplaats des geestes verdreven zijn. En dan zal er een helder, dan zal er een schoon, dan zal er een klaar, dan zal er een God verheerlijkend beeld uit de hand van de Heilige Geest zijn voortgekomen. En dan zullen we opgaan, gelijk we straks gezongen hebben, tot Gods altaar, om dan met zijn beeld verzeld voor zijn aangezicht te mogen staan, eeuwiglijk en altijd. O, dat dat ons alle deel zou mogen zijn. En wie ogen nu nog blind zijn, wel stel u voor de spiegel. En roep aan die Heilige Geest om geopende ogen des verstands. Hoor dan, als een redelijk schepsel wat God u vandaag verkomt, dan zult ge ook in die vrijheid der kinderen Gods mogen delen. Kindertjes, vraag het aan de Heere op deze Pinksterdag. En zeg het maar, Heere Jezus, u zijt gekomen door uw Heilige Geest. O, kom ook in mijn hartje wonen. Wil ook in mijn hartje de zonde wegnemen. En doe me uw liefheb. Doe mij mijn schuld en zonde voor uw kerk. Maar doe mij ook verlangen om altijd bij u te mogen wonen. En kindertjes, dan zal de Heer het je schenken. Want hij heeft gezegd. En die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. O, nou is het misschien nog een last en een vermoeidheid om op tweede Pinksterdag in de kerk te komen. Maar echt, wanneer je de Heere Jezus leert kennen, die schoonste van al de mensenkinderen, wanneer die dierbare Jezus ook glans en heerlijkheid in je leven krijgt, dan zal je zeggen, o Heere, ik wou dat ik altijd maar een dorpelwachter aan uw huis zou mogen zijn. Dat zou me beter zijn dan te leven in de genietingen van deze wereld. En wat voor de kindertjes geldt, dat geldt voor ons al. Waar de geest des Heren is, daar is vrijheid. Daar is blijdschap, daar is vreugde. Daar is verbaking des hart. Daar is eeuwige blijdschap. Maar waar die geest des Heren niet is, daar is slavernij. Dan is in het lachen van de wereld nog smart, zegt Salomo. En daarom, jonge dat, laat ons deze dag niet voorbij laten gaan. Eer dat we in de spiegel van het woord de glans van Jezus aangezicht aanschouwd hebt, opdat we ook naar dat beeld veranderd zouden mogen worden, van heerlijkheid tot heerlijkheid, door zijn dierbare geest, die hij aan zijn gemeente gegeven heeft. Amen. Lieve Heere, dat u door de kracht van uw dierbare geest ook die spiegel van uw dierbaar evangelie voor ons stellen wilde gedurig weer opnieuw. En dat u ons dan verlichte ogen van verstand geven zou. Om dat beeld te mogen aanschouwen en daarna veranderd te worden. O, hier op aarde is het alles ten dele. Niet dat ik het al reden verkregen heb of al reden volmaakt ben. Maar laat het dan een jagen mogen zijn. Een jagen mogen zijn. Ik jaag erna, zegt een apostel. Ja, laat het ook zo in ons leven mogen zijn. Om te mogen grijpen waartoe we door Christus gegrepen zijn. Om dan eenmaal, wanneer deze bedeling der genade voorbij zal zijn, de spiegel niet meer nodig zijn zal, maar we van aangezicht tot aangezicht met u in die zalen des hemels zullen mogen verschijnen. Om ons te buigen aan de voetbank van uw voeten. En door uw Heilige Geest uw eeuwig lofzangen toe te brengen. O lieve Heere, laat dat een deel zijn voor ons en voor onze kinderen. Tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen Psalm 44, het tweede vers. Hun zwaar deed hun dit land niet erven. Hun arm deed hun geen heil verwerven. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 44.
Geliefde, de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.